Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 22, het eerste en het derde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zoek en strij, en ook het derde vers. Psalm 22, vers 1 en 3. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en dat vanavond doen met de woorden uit de catechismus zondag 15 en 16. Vraag en antwoord 37, 39 en 40. Daarna zingen we uit de berijming van het gebed des Heren vers 6. Vergeef ons onze schulden, Heer, wat Jezus niet voor ons geleen. Wij zingen dus het gebed des Heren vers 6 na de belijdenis van het geloof die we vanavond willen doen met vraag en antwoord 37, 39 en 40 uit de catechismus. Vraag 37, wat verstaat ge door het woordje geleden? En laat ieder van ons in zijn of haar hart dit antwoord geven, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar inzonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Vraag 39. Heeft dat iets meer in zich dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Antwoord ja. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zichzelf geladen heeft, omdat de dood van het kruis van God vervloekt was. Vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord, daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Amen. Laten wij samen in het gebed het aangezicht van de Heere zoeken. Trouw en eeuwige God, wij kunnen ook deze avond alleen maar in het gebed tot u komen, omdat die weg tot u geopend is. Het is een verse, een levende, een nieuwe weg. Door het bloed van Christus. Tot in het heiligdom. En Heere, dan zijn we op deze goede vrijdag bij elkaar gekomen. Om opnieuw te luisteren naar dat diepe evangelie. Dat wij niet anders verlost konden worden. Dan door de dood van de Zoon van God. Maar u heeft het gedaan, Heer Jezus, u bent die weggegaan. U heeft de drinkbeker gedronken, want de beker kon niet voorbij gaan. En heeft het gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo mag het deze avond een goede vrijdag zijn. De dag van het evangelie. De dag van uw dood, Heer Jezus, is de dag van ons leven. De dag van uw veroordeling is de dag van onze vrijspraak. De dag van uw sterven is de dag waarop wij herleven. De dag van uw verlatenheid is de dag van de belofte dat u altijd bij ons bent. En zo bidden wij, Heere, dat wij dat evangelie mogen beluisteren en daarvan zullen leven. Dat we dat zullen geloven, voor het eerst of opnieuw. Daarom bidden wij dat uw woord opengaat en dat u met de kracht van het evangelie bij ons bent. Want het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die het gelooft. Heere, open onze harten daarvoor. Geef dat wij het evangelie mogen verstaan, mogen ontvangen. Zoals Paulus dat zegt, het evangelie dat ons verkondigd wordt, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, zo gij het behoudt tot het einde toe, zoals het altijd al die duizenden jaren al verkondigd is. Heere, daar bidden wij om, dat het ook nu zijn kracht zal doen, en in dat vertrouwen zijn we ook bij elkaar gekomen. Help ons in het luisteren en help ook uw dienaar in het spreken. Geef dat hij die woorden spreken mag die dienstbaar zijn aan uw stem. Zo zien wij op tot u en we bidden om de kracht van de Heilige Geest. Uw Heere Jezus heeft met uw dood de Geest verworven en verdiend. U heeft uw Heilige Geest uitgestort. U werkt met uw Geest in deze wereld. U bent de levende, opdat u zou uitdelen wat u met uw dood verdiend heeft. Heere, geef dan ook dat wij mogen delen in dat uitdelen van u. Dat wij in rijke mate mogen ontvangen, ook vanavond, wat u verdiend heeft. En zo bidden we voor elkaar, u weet wie wij zijn, u kent ons allemaal. Nu we deze avond hier gekomen zijn, gemeenteleden, gasten, Heere, u bracht ons samen. We bidden dat u in ieder van ons met uw geest zult werken. We bidden ook voor elkaar, Heere, als we misschien weten van de harten van anderen die gesloten zijn en hart en dood, dan is toch niemand voor u onbereikbaar. Werk dan ook met die levendmakende kracht op deze avond. We bidden, Heere, voor de dienst van Brug 010 komende zondag. Geef dat ook daar uw aanwezigheid gemerkt mag worden, evenzeer als de diensten hier in de Laankerk. Zegen alle die een taak daarbij hebben, die zich ook voorbereiden, die zich op zondag daarvoor zullen inspannen. We bidden voor uw kerk wereldwijd. We danken u, Heere, dat de kerk van Christus niet aan een tijd of plaats gebonden is, maar over de hele wereld te vinden is. Als een bewijs van de kracht van het bloed van Christus, wees met degene die misschien wel met vervolging en lijden te maken hebben. Geef dat we ons aan hen verbonden mogen weten, door diezelfde geest en door het gebed. Geef dat alle leden van de kerk trouw zullen zijn en bij dat geloof zullen blijven, dat we de belijdenis van die hoofdman zullen navolgen met mond en hart. Heer, we bidden dan ook voor Alexander en Wijneke, die hun werk mogen doen in Afrika en Togo, maar nu hier zijn in Europa voor studie en toerusting. Wees bij hen, wees met hun kinderen, Eline en Niek. Heere, u kent het gezin en we bidden dat u bij hen bent. We danken u voor de voortgang die we mogen zien, ook in de studie van Alexander. En we bidden ook voor de contacten, de plannen die er zijn voor de komende tijd. Dat uw zegen erop rust en dat het alles in dienst van het evangelie mag zijn van de gekruisigde Christus. Trouwe God, wees ons nabij. Laat deze avond ook een avond mogen zijn waar uw kracht aanwezig is. Hoor ons gebed, zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en wij gaan een gedeelte lezen uit Markus hoofdstuk 15. Markus 15, laten we bij vers 21 beginnen en doorlezen tot en met vers 41. Markus 15 vanaf vers 21. En hier spreekt het woord van God. En zij dwongen een Simon van Cyrene die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn Christus kruis droeg. En ze brachten hem tot de plaats Golgotha, welke is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde wat een ieder wegnemen zou. En het was de derde ure en ze kruisigden hem. En het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En ze kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld, geboden die daar zegt, en hij is met de misdadigen gerekend. En die daar voorbij gingen, lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkaar als spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat we het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de 6e uur gekomen was, werd de duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En ten 9e uur riep Jezus met grote stem, zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani, het welk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden, zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over honden die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij zo roepende de geest gegeven had, zei, waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder wie ook was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozef en Salome, welke ook, toen hij in Galilea was, hem waren gevolgd en hem gediend hadden. En vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. Tot zover de lezing van de schrift. Wij zullen over dit gedeelte nadenken en hiernaar luisteren. Het kernvers daarbij is vers 39. En de hoofdman over honden die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij alzo roepende de geest gegeven had, zei, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Het thema dat we boven de preek schrijven is duisternis, verlatenheid en dood. Duisternis, verlatenheid en dood, dat zijn de 3 dingen die Jezus overkomen. De duisternis, 3 uur lang. De verlatenheid, als hij die roep van Psalm 22 tot de zijne maakt, waarom hebt gij mij verlaten? En als hij de geest geeft. Dat is een somber thema, dat weet ik ook wel. Duisternis, verlatenheid en dood. Maar de beschrijving in Markus is ook somber. En we zullen zien dat dat ook niet zomaar is. Duisternis, verlatenheid en dood. Het thema, 3 gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste zonder aandeel. Ten tweede duister oordeel. Ten derde eeuwig voordeel. Zonder aandeel, als wij toeschouwer zijn en niet meer dan dat, zonder ons aandeel. Ten tweede duister oordeel wat Christus overkomt. En ten derde, vanuit de belijdenis van de hoofdman, eeuwig voordeel. Laten wij uit Psalm 90 over de toorn van God, over onze zonden, zingen, Psalm 90, vers 4 en vers 7. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven en verzeven. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Keer weer, Heer, uw gunst komen ons te staan. Hoe lang ontzegt ge uw knechten uw gena? Psalm 90, wij zingen daaruit vers 4 en vers 7. Gemeente, wij hebben in de achterliggende weken van de lijdenstijd alle reacties mogen zien die we in Markus 14 en 15 vinden. We zijn destijds begonnen met de eerste reactie, Martha die de kruik breekt en de kostbare olie over Christus uitgiet. We hebben de reactie gezien van Judas, die hem verraden heeft met een kus. De reactie van Petrus, die hem verloochend heeft. De reactie van de discipelen, die weggevlucht zijn. De reactie van het Sanhedrin, die hem veroordeeld heeft vanwege godslastering. De reactie van Pilatus, die hem overgaf en hem niet belangrijk genoeg vond. De soldaten die gespot hebben. En hier aan het kruis gaan diezelfde reacties van spot en smaad onverminderd door. Iedereen doet mee. Niet alleen de overpriesters die daar staan. Niet alleen zij spotten. Ook de voorbijgangers spotten. Zelfs de twee moordenaars staat er spotten. Als je zo die hoofdstukken doorleest, hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15, dan zie je dat niet het lichamelijke lijden van Christus, de pijn, centraal staat, het lichamelijke. Maar dat het vooral gaat over de vraag hoe mensen daarop reageren. Er wordt een reactie gevraagd van mensen die daarbij zijn en die zien wat er gebeurt. Als er zo die hele lijst van mensen voorbij zien komen als het ware, dan is dat bepaald geen optimistisch beeld. Jezus alleen. Jezus alleen. Eigenlijk is er niemand die met een duidelijke, krachtige belijdenis komt dat Jezus de Zoon van God is. Nergens horen we hier in de beschrijving van Markus in ieder geval een verblijdende en bemoedigende stem die het opneemt voor Jezus. Verraad, verloochening en schande zijn de terugkerende kenmerken. Is daarmee de roeping, is daarmee de taak en opdracht van Jezus mislukt? Je zou het bijna gaan denken. Als Jezus gekomen is om de mensen tot een reactie te brengen, te dwingen, te verplichten, als hij ze wil brengen tot geloof en als dit nu de uitkomst is dat er eigenlijk niemand is die hem belijdt. Treurig hoofdstuk, Markus 15. En toch verandert er wat, gemeente, vanaf vers 33, vanaf het zesde uur, de zesde uren staat er. Daar gaat er wat veranderen. We lezen daar, en als de zesde uren gekomen was, werd de duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Vanaf dit moment, gemeente, vanaf dat ogenblik staat niet meer de relatie van Jezus ten opzichte van de omstanders centraal. Maar nu verschuift het perspectief naar de relatie van Jezus tot God. God en de Zoon van God. Daar gaat het over. En alles daarvoor, al die mensen, al die reacties in hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15. Eigenlijk is het ook niet veel meer geweest dan een voorbereiding en een aanloop naar dit gedeelte waar we nu vanavond bij stil zullen staan. Hier komt het centrale moment. Niet de relatie van Jezus tot al de mensen om hem heen en die de kruising ging waarnemen. Maar de relatie van Jezus en zijn God. We zien in die relatie drie dingen. Het eerste wat wij zien in vers 33 is duisternis. En als de zesde uur gekomen was, werd de duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Het tweede wat wij zien is verlatenheid. Vers 34, en ten negende uren riep Jezus met grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani, het welk is overgezet, vertaald zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het derde dat wij zien, staat in vers 37. De dood van Jezus. En Jezus, een grote stem van zijn gegeven hebbende, gaf de geest. Duisternis, verlatenheid en dood. Dat zijn de drie dingen die de relatie van Jezus ten opzichte van God kenmerken. Laat ik dit erbij zeggen, gemeente, dat het evangelie van onze reactie vraagt. Dat zal duidelijk zijn. Al die preken die we gezien hebben, al die gebeurtenissen hier voorafgaande, maken ons duidelijk dat het evangelie om een reactie vraagt. Wij kunnen geen neutrale positie innemen. Maar het evangelie is meer dan dat alleen. Het sterven van Christus is niet een daad van God of een daad van Jezus waarmee hij bij ons een reactie teweeg wil brengen. En dat is het dan. Er is meer gaande. Het gaat niet alleen. Het gaat niet allereerst over de relatie van Jezus ten opzichte van mensen. Maar het gaat over de relatie tussen God en Jezus. En dat is belangrijk. Er zijn veel mensen die zeggen: God laat aan het kruis zien hoeveel hij van ons houdt. En dat is waar. Denk maar aan Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En God vraagt daarmee een reactie. Maar daarmee is niet alles over het evangelie gezegd. Sommige mensen zeggen: de kruisdood van Christus laat zien dat Jezus deelt in onze menselijkheid, in onze sterfelijkheid, dat ook Jezus onze angsten kent en zo dicht bij ons gekomen is. En dat is ook waar. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, omdat hij in alle dingen is geworden zoals wij en overal in verzocht is. En ook hij heeft met sterke roeping en tranen gebeden. We kunnen in Jezus zien dat hij neergedaald is in onze toestand. En toch, gemeente, en toch is dat niet het volledige evangelie. Het is het zwaartepunt van het lijdensevangelie. Zien wij hier in die laatste paar uren van de Heere Jezus. Daar vallen mensen als het ware weg. Daar gaat het over God en zijn Zoon. Over God en Jezus. Vanavond worden ook wij, gemeente, vanavond worden ook wij opzij gezet. Wij zijn vanavond alleen maar toehoorder, alleen maar toeschouwer. Het evangelie zal zich vanavond niet voltrekken tussen ons en God of ons en Jezus, maar tussen God en zijn Zoon. Daar vindt het evangelie plaats. En daarom die eerste gedachte: zonder aandeel, zonder ons aandeel. We gaan naar de tweede gedachte: duister oordeel. Drie dingen heb ik gezegd. Drie dingen vinden hier plaats tussen God en zijn Zoon. En met elkaar vormen ze die sombere sfeer van dit gedeelte uit Markus 15. Drie dingen. Allereerst die duisternis. Er komt duisternis, zegt vers 33. Over de gehele aarde. Dat betekent in ieder geval, dat woord aarde kan ook land betekenen. Judea was in het duister gehuld. Misschien was er een natuurlijke oorzaak aan te wijzen. Een zonstorm of zo. Er zijn verklaarders die daaraan denken. Zou kunnen, maar in ieder geval is het duidelijk voor Marcus en voor de mensen op dat moment daar aanwezig dat dit een bovennatuurlijk, een goddelijk teken is. Het wordt donker, midden op de dag. En duisternis is in het Oude Testament een teken van Gods oordeel. Duisternis is een teken van het oordeel. Vaak wordt het in de profeten verbonden aan de dag des Heren, de dag van het oordeel. Dat is een dag van duisternis. Als God het oordeel gaat voltrekken over Egypte, is het drie dagen lang duister. Een van de 12, een van de plagen in Egypte. Duisternis. In de profeten, ik zal een aantal teksten noemen. Jesaja 13, vers 10 en 11. De zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan. De maan zal haar licht niet laten schijnen. Want, zegt God, ik zal over de wereld de boosheid bezoeken. En over de goddelozen hun ongerechtigheid. Duisternis, want het oordeel van God voltrekt zich. Joël 2, vers 10 en 11. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken hun glans in. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Amos, hoofdstuk 5, vers 18 en 20. Wee die de dag des Heren begeren. Waartoe toch zal u de dag des Heren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. Zal dan die des Heren dag duisternis zijn en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan is? Amos hoofdstuk 8, vers 9. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichte dag verduisteren. Wij moeten wat hier op Golgotha gebeurt zien in de betekenis van deze teksten uit het Oude Testament. Duisternis betekent oordeel. Duisternis betekent gericht. En wat hierna gaat komen, die verlatenheid en dat sterven van Christus, gebeurt in die duisternis. Gebeurt als een oordeel. Het gaat dus in de verlatenheid van de Heere Jezus niet om, laten we zeggen, de gewone menselijke verlatenheid en sterfelijkheid. Het is meer gaande, het is een oordeel. Hier vindt de dag des Heren plaats. Het allesbeslissende gericht. Over wie gaat dat oordeel, gemeente? Ja, alle mensen zaten in het donker. En toch, het is een oordeel, het is een duisternis die niet gaat over de omstanders of de schriftgeleerden of over de vrouwen of over die moordenaars, maar over Christus. Dit is een oordeel van God over Christus. En wij zien dus dat wij hier buitenspel worden gezet. Het is een oordeel van God over Christus. Hij heeft onze zonden gedragen op het hout. Hij deed dat zonder ons. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Het oordeel. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. Dat is het eerste wat daar gebeurt in dat duistere oordeel. Die duisternis. Het tweede wat er gebeurt is de verlatenheid. Vers 34. En ten negende uren riep Jezus met grote stem zeggende: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Van de 7 kruiswoorden die wij kennen uit de 4 evangeliën noemt Marcus er maar 1. En dat is dit kruiswoord. De verlatenheid van Jezus. Het is de roep van de Zoon naar zijn God. Er zijn verklaarders die zeggen, ja, dat komt uit Psalm 22 uiteraard. En Jezus kende de Bijbel, dus hij citeert eigenlijk niet alleen vers 1, maar Jezus bedoelt om de hele psalm te citeren. Dus ook de lofprijzing en de verlossing aan het einde van Psalm 22. Jezus wil alles citeren. Ik denk niet dat het waar is. Als Jezus deze woorden citeert, bedoelt Jezus dat hij van God verlaten is. En dat heeft hij willen zeggen. Dat heeft hij uitgeroepen. Dat heeft hij uitgeschreeuwd. Dat hij werkelijk verlaten was. Hij die altijd dag en nacht de aanwezigheid van God ervaren heeft. die door de Heilige Geest zo nauw in verband met zijn vader stond. Nooit is er één zonde geweest. Nooit is er één zonde geweest die de relatie tussen Jezus en God schade. Nooit, nooit. Nu wel. Onze zonden. En zozeer dat hij verlaten is. Dat hij de straf dragen moet. Dat hij de toorn van God voelt. Daar hangt hij. Met een immense afstand tot God. Met alleen maar leegte en verlatenheid. Is dat een klacht van de Heere Jezus? Is het misschien een roep van wanhoop? Van onbegrip, van verwarring? Schreeuwt Jezus daar zijn nood uit vanwege het onbegrepen lijden? Nee, gemeente, zo is het niet. Let erop dat Jezus niet zegt, God, waar bent u? Of dat hij zegt, waarom ben ik zo alleen? Nee. Hij zegt, waarom heeft u mij verlaten? Waarom bent u, God, mijn God, weggegaan? Hij legt de nadruk op de activiteit als het ware van God die bij hem is weggegaan. Hij zegt, mijn God, u hebt deze verlatenheid veroorzaakt. Ook hier staan wij buitenspel, gemeente. Dit is een vraag tussen God en Jezus. Tussen de verlatende God en de verlaten Jezus. Waarom? Waarom hebt u mij verlaten? En wij weten het antwoord. Waarom? Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Waarom? Waarom heeft God hem verlaten? Zodat wij nooit, nooit, nooit van hem verlaten zouden worden. In alle eeuwigheid niet. Wat ons ook overkomt. Maar God zal ons nooit verlaten. Vandaag niet, morgen niet. Ook niet als ik de operatie inga. Ook niet als ik sterven moet. Ook niet als ik mij verlaten voel van mijn familie. Als ik mij verlaten voel in mijn huwelijk of in de kerk of waar dan ook. Waarom? Waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij nooit van God verlaten zouden worden. Het derde, gemeente, wat hier gebeurt in die relatie tussen God en zijn zoon, is dat Jezus sterft. Vers 37, en Jezus een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. Die duisternis van 3 uur lang was verschrikkelijk. Maar het was niet genoeg. De verlatenheid die Christus ervaren heeft, was verschrikkelijk. Maar het was niet genoeg. Pas zijn dood was genoeg. Hij moest sterven. Waarom, zegt de catechismus, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. God had het gezegd, God had het gedreigd, de dagen dat ge daarvan eet zult ge de dood sterven. De dood is de bezoldiging, is de beloning op de zonde. De ziel die zondigt, die zal sterven. En daarom stierf Jezus. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Niet anders. Niet anders kon Christus ons verlossen dan door zelf die dood in te gaan. En hij deed het. En hij deed het. Niet alleen de duisternis. Niet alleen de verlatenheid heeft hij ondergaan. Ook en juist de dood. Voor ons en in onze plaats. Hier voltrekt zich iets, gemeente, waar wij niet aan bijdragen. Helemaal niet. Dit is iets tussen God en zijn Zoon. Hier, op dat moment, als Christus met grote stem geroepen heeft en de Geest geeft, dan wordt de oneindige prijs van onze schuld en onze zonden volkomen, volledig voldaan en betaald. Oordeel, verlatenheid en dood spelen zich af tussen God en zijn Zoon. Gemeente, onze redding, onze zaligheid is uitgedacht en uitgewerkt door de drie-enige God. Daar hebben wij helemaal niets aan bijgedragen. Daar hoeven wij ook helemaal niets aan bij te dragen. Het behaagde de Heere, zegt Jesaja, het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Dit is het evangelie. Dit is het evangelie naar de beschrijving van God zelf. Onze tweede gedachte. Duister oordeel. We gaan naar onze derde gedachte. Eeuwig voordeel. Die hoofdman over 100, die centurion, die staat daarbij. En heeft alles gezien. Wat zag hij? Drie dingen. Hij zag de duisternis. Hij hoorde die roep. En hij zag de dood van Christus. Die drie dingen heeft hij gezien. En dan roept hij uit, als hij ziet dat Christus gestorven is. Hij zegt het luid en duidelijk: werkelijk, waarlijk, deze mens was Gods Zoon. Dat is bijzonder, gemeente, dat deze heidense man deze woorden gebruikt: Gods Zoon. Als we kijken naar het begin van het evangelie van Marcus, hoofdstuk 1, het eerste vers, hoe begint dit evangelie? Daar staan deze woorden: het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon Gods. En in al die hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 1 vers 1 tot hier, hoofdstuk 15 vers 39, is er niemand geweest die Jezus heeft aangesproken als de Zoon van God. Deze heidense man is de eerste. Op dat moment dat Christus sterft, dan is er de eerste getuige die zegt: werkelijk, deze mens was de Zoon van God. En Marcus vertelt dit aan ons als lezers, als hoorders. Deze man heeft iets gezien en beseft dat daar zich iets heeft afgespeeld tussen God en de Zoon van God. Dat zegt hij. Wat hier gebeurde, hij heeft het alles gezien en gehoord. Wat hier gebeurde, gebeurde tussen God en de Zoon van God. En Marcus vertelt het aan ons. Om ons aan te sporen, om net als deze hoofdman die woorden na te zeggen. En te zeggen: werkelijk, deze mens in de duisternis, in de verlatenheid, in de dood. Deze mens is Gods Zoon. Dat is geloof, gemeente. Dat is het geloof om deze woorden na te spreken en dit te zeggen. En wie net als deze man, die verder voor ons onbekende heidense hoofdman over 100, wie deze woorden naspreekt, en erkent, die zegt daarmee, onze zaligheid is iets tussen God en zijn Zoon. En zij hebben die zaligheid verdiend, verworven, teweeggebracht. En wie dit erkent, deze woorden, deze mens was Gods Zoon. Als je dat erkent, dan ontvang je zonder jouw aandeel, dankzij Christus' duister oordeel, de zaligheid tot jouw eeuwig voordeel. Ja, zegt iemand, maar zijn dit wel woorden van echt geloof? Moet daar niet meer bij? Is dat niet een beetje weinig? Ik geloof ook wel dat Jezus de Zoon van God was, maar... Ja, gemeente, dit is geloof. Geloof, wat is geloof? Geloof is erkennen dat alles is voldaan. Dat alles is volbracht. Dat alles is gebeurd wat nodig is. Wat is geloof, hè? Dat is tevreden zijn om toeschouwer te zijn. Alleen maar toeschouwer. Wat is geloof? Dat is jou laten zalig maken. Dat is zoals Paulus het zegt in 2 Korinthe 5. Wij bidden u van Christus wegen. Laat je met God verzoenen. Hij zegt niet verzoen jezelf. Laat je verzoenen. Dat is geloof. Hij zegt het in Romeinen 5. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Want God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Nou, is dat wel genoeg? Heb ik dan wel genoeg als ik dit geloof, moet er niet meer bij? Misschien, gemeente, moeten we maar eens oppassen dat ons geloof, niet te veel wordt. Ik kom nogal eens wat mensen tegen die zeggen, ja, maar heb ik wel genoeg geloof? Is mijn geloof wel goed genoeg? We zijn altijd maar op zoek naar meer geloof en beter geloof en grootser geloof. Maar misschien moet er wel wat af. Misschien heb je wel te veel. Ik hoor heel veel mensen die zeggen, heb ik wel genoeg geloof? En ik hoor maar weinig mensen, of eigenlijk nooit, die zeggen, wil ik misschien te veel geloof? Want wat stelt geloof nu voor, gemeente? Wat stelt geloof nu voor? Het gaat niet om ons geloof. Het gaat om Christus. Het gaat om wat God gedaan heeft. Het gaat om God en zijn Zoon. En wat is geloof? Toeschouwer zijn. Toeschouwer zijn. Zien wat God gedaan heeft. Zien wat Christus gedaan heeft. Zie de duisternis. Zie de verlatenheid. Zie zijn dood. Als je daar niet mee tevreden bent, dan wil je te veel. Wat is geloof, gemeente? Dat is de reactie van deze hoofdman. Geloof is niet de reactie van Petrus. Geloof is niet de reactie van Pilatus of Herodes of het Sanhedrin. Of noem al die mensen maar op die we gezien hebben. Waarom was dat geen geloof? Nou, die mensen die mengden zich in dat lijdensevangelie. Maar deze hoofdman over 100, die staat aan de zijkant en die spreekt als alles gebeurd is. Als alles volbracht is. Als Christus gestorven is. Dan gaat hij spreken. Dat is geloof, gemeente. Geloof gelooft achteraf. Geloof ziet terug op wat al gebeurd is. Wat God gedaan heeft. Wat Christus gedaan heeft. Daarop ziet het geloof. Het geloof laat zichzelf er buiten plaatsen. Nou, laat zo onze reactie zijn, gemeente. De reactie van het geloof. Een reactie achteraf. Om in te stemmen met de duisternis. Met dat oordeel. Vanwege mijn zonden is het oordeel over Christus gegaan. Dat is geloof om daarmee in te stemmen. Om in te stemmen met die verlatenheid. Waarom heeft God zijn eigen zoon verlaten? Waarom behaagde het hem te verbrijzelen? Voor mijn zonden. Om ermee in te stemmen dat Christus door de dood, zijn dood, voor onze zonde betaald heeft. Dat is geloof. Dat is geloof, gemeente. Zo heeft deze hoofdman geloofd. Eenvoudig terugziende op wat God gedaan had. En wat er gebeurde toen Christus stierf. En zo is het vandaag Goede Vrijdag. Een Goede Vrijdag, toch wel. Die hoofdman, gemeente, die hoofdman die zweeg niet, die fluisterde niet, maar die sprak met luide stem. Toen Jezus geroepen had en de stem van Christus over Golgotha geklonken had. Daarna klonk de stem van de hoofdman. Hij schaamde zich niet om dit luid en duidelijk te belijden. Werkelijk waar, deze mens was Gods zoon. Laten we zijn zoals hij. Geloven met het hart, belijden met de mond. Meer is niet nodig. Met minder kan het niet. Dat is Goede Vrijdag. Zijn zoals deze man. En als dit geloven nu niet is, als je zonder dit geloof bent, dan zal het duistere oordeel jou treffen. Dan zal de verlatenheid jouw toekomst zijn. Dan zal de dood jouw toekomst zijn. Ook dat zien wij, gemeente, in het verschrikkelijke lijden van Christus. Dit zal ons treffen, dit zal ons overkomen, als wij niet geloven. Maar waarom zou je niet geloven? Alles is gebeurd. Alles is volbracht. God zelf heeft het gedaan. Het evangelie naar de beschrijving van God zelf vinden wij hier. En wij hoeven eenvoudig te geloven. Laat het dan voor jou, als je nog nooit in je leven geloofd hebt, laat het dan nu vandaag een Goede Vrijdag zijn. Omdat je eenvoudig, eenvoudig gelooft in Christus, die dit duistere oordeel zonder enig aandeel aan jouw kant heeft willen ondergaan tot jouw eeuwig voordeel. Amen. Wij zingen uit Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sion's vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 7. Laten wij danken en bidden. Wij komen tot u om u te danken, drie-enige God, dat u zelf dit evangelie hebt uitgedacht. En niet alleen hebt uitgedacht, maar ook hebt uitgevoerd. Dat het evangelie zich daar op die kruisheuvel heeft afgespeeld tussen God en zijn Zoon. In duisternis, verlatenheid en dood. En toch een juist een goede vrijdag. Heer, wij kunnen dat mysterie en dat geheim niet peilen. Wij weten niet wat dat oordeel was. Wij weten niet wat die verlatenheid was. Wij weten niet wat die dood van Christus was. Wij zijn maar toeschouwer. Wij worden er buiten gezet. We worden uitgeschakeld. En toch, we danken u daarvoor, Heer, dat dit evangelie zo eenvoudig is. Dat wij niets hoeven te doen, omdat Christus alles heeft gedaan. We bidden u, Heer, dat wij dat zullen belijden. Dat hij als de Zoon van God dit heeft gedaan. Dat we daarmee erkennen dat dit het evangelie is. En dat wij daarop mogen rusten en daarvan leven. Heer, vergeef ons. Onze twijfels, onze aarzelingen, onze strijd zo vaak of wij wel genoeg geloof hebben. Het gaat niet om genoeg. Het gaat om Christus. Laten we dat mogen zien, Heer. En het woord genoeg alleen gebruiken als we het over Christus hebben. Wat u deed, Heer Jezus, dat was genoeg. We bidden voor elkaar, Heer, als er hier ook mensen zijn, mogelijk die niet geloven, breng ze tot geloof door dit evangelie. Geef dat zij nu dat zullen doen, om dit te geloven en te aanvaarden. En zullen stoppen om zelf iets mee te brengen en aan te dragen, maar tevreden zijn met wat u gedaan hebt. We danken u dat we zo samen mochten zijn. Laat dit aloude evangelie, Heere, telkens weer nieuw en verheugend mogen zijn. Rustgevend voor onze vermoeide en zondige zielen. Wees bij ons als we naar huis gaan. Breng ons daar veilig en breng ons zondag ook weer samen om dan te horen en te belijden dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht. Hoor zo ons gebed, aanvaard onze dank, in Jezus' naam. Amen. Laten we zingen uit Psalm 56, vers 5 en vers 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. En ook vers 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En wat er volgt, Psalm 56, de laatste twee versen.
Thank you.
Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.